Bedankt allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, de allereerste van het nieuwe voetbalseizoen. Vanaf nu zijn we er weer iedere vrijdag en maandag om er meer dan een half uur te praten over Feyenoord, Sparta en Excelsior. Bij de aftrap op deze 7 augustus hebben wij Mike van Duinen, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Ja, Harry, voetballoze tijden, die bestaan niet meer, hè? Gaat gewoon vanavond weer beginnen.
Ja, gelukkig.
Want WK net afgelopen.
Jawel, en, maar ik vind de competitie het leukste.
Ja, leuker dan een WK?
Ja. Nou, zeker als je snel uitgeschakeld bent. Ja. Want dan zit ik naar Spanje en Argentinië, allemaal prima. Maar het maakt mij niet uit wie er wint eigenlijk. Hè? En dat heb ik in de Nederlandse competitie. Heb ik veel meer emotionele binding met verschillende clubs dus. Okay. Ja, ik vind de competitie van Nederland erg leuk over het algemeen.
Dat hij nou zo positief begint. Ja, kan je dat een maandje team volhouden? Mike, ben jij nog voetballer?
Nou, op dit moment heb ik geen club. En ik wil heel graag. Ik vind het hartstikke mooi. Zelf voetballen blijft denk ik het allermooiste. En als je dan ook nog fit voelt, dan... Wil je graag door, maar ja, het moet wel, zoals het zo mooi zegt, passen.
Wat zou passen? Is dat topamateurs of zou je eerste divisie?
Ja, topamateurs, eerste divisie, dat is waar ik eigenlijk op inzet. Ik wil in de regio blijven. Maar goed, tegelijkertijd weet ik ook dat er in de regio niet heel veel zit wat past. Dus,
je traint nu mee bij Jong ADO. Dus
klopt,
bij het eerste van ADO als super sub nog een optie zijn?
Nee, dat is op dit moment geen optie. Tuurlijk zou ik dat heel graag willen, maar daar wordt absoluut niet over gesproken op dit moment.
Oké, mannen, we gaan dan praten over het Rotterdamse topvoetbal. Dennis, daarvoor hebben we jou natuurlijk ook. En dan beginnen we met Feyenoord. Wat is daar nou de afgelopen maanden veranderd, nu er een nieuwe directie is en een nieuwe technische staf?
Ja, wat sowieso anders is natuurlijk dat er weer dat anders wordt gespeeld dan bij de vorige trainer, bij Robin van Persie. Je ziet weer meer de patronen terug die je in de slottijd had.
Dat is concreet?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld aan de manier van opbouwen. Hè, dat zag je bij Slot heel vaak. Het midden die erin komt, inspelen naar de zijkant toe. De manier van druk zetten. Dat viel me vooral ook heel erg op in die wedstrijden. Zeker ook tegen Atalanta. Bij Feyenoord zelfs tot ver in de verlenging. Want er werd 120 minuten gevoetbald. Ver in de verlenging zelfs nog heel veel druk aan het zetten was. Met meerdere spelers heel ver op de helft van de tegenstander. Dat ook weer de dingen zijn die we weer meer terugzien uit de Arne Slot-tijd, om het maar zo te zeggen. En als je dan hebt ook over de directie, we volgen natuurlijk wat er gebeurt ook op transfergebied. Ja, er wordt met het mes tussen de tanden onderhandeld als het gaat over transfersommen.
Jericho is een man van de afdeling hard to get, hè?
Ja, en uiteindelijk is dat denk ik ook hoe het hoort. Hè. We hebben bij Dennis de Kloes ook gezien dat er hele mooie transfersommen werden bereikt, waarbij transferrecords werden gebroken. Ja, Jericho is iemand die wel laat zien van... het is leuk dat je aanbelt, maar als je geen zak geld bij hebt, dan gaat de deur gewoon weer netjes dicht.
Ja. Nou, dat hangt ook van de financiële situatie van Feyenoord af natuurlijk, of je dat wel of niet kan. Toch?
Zeker.
Want als je echt maar het water je aan de lippen staat, dan zal je toch moeten verkopen en wat sneller moeten verkopen. Maar ik zag nou bijvoorbeeld een bod op Riet van 25 miljoen, ruim. Dat vind ik best wel veel voor een rechtsback, als ik heel eerlijk ben. En dat willen ze dan toch nog niet doen, dus... Ik vind dat toch wel risky.
Ik denk ook dat het een hele talentvolle speler is inderdaad. Maar je ziet als je nou afgelopen jaar hoeveel wedstrijden die heeft gespeeld... dan vind ik het ook wel een behoorlijk bedrag wat er al op tafel komt.
Een rechtsback, hè? 25 miljoen. Ja, dat is nog nooit gebeurd voor hem.
Aan de andere kant, als je nu... hij is jong en je gaat dadelijk inderdaad... je gaat de Champions League ook in. Hij heeft dan vorig jaar met blessures te kampen gehad. Maar als hij gewoon fit blijft... Hij is een goede speler. Hij is nog heel jong.
En hij zou het Nederlands elftal kunnen halen. Prima.
Maar heel veel meer dan die. Want volgens mij liep het al richting de 30, toch? Waar ze het over hadden.
Ja, volgens mij was het net onder de 30 met bonussen. Ja. En waarvoor wordt ingezet is net... daar. Ja, ze willen daar boven uitkomen.
Ja, oké. Okay, dus, ja. Maar gaat dat ene jaar zoveel meer opleveren? Nou,
als hij een dragende speler wordt, dus zich in de Champions League goed laat zien, dan zou het antwoord op die vraag wel eens ja kunnen zijn natuurlijk. Maar goed, ook bij AS Roma had hij Champions League gespeeld natuurlijk. Misschien wat minder verzekerd geweest van een basisplaats.
En de transferwindow is ook nog 4 weken open.
Dus, nee, klopt. Dat kan volgende week anders zijn. Ja. Dat is ook zo.
Maar ik las ook wel weer links en rechts. Maar voor zo'n jongen dan van hij kan beter bij Feyenoord nog 1 of 2 jaar. Want dat is goed voor zijn ontwikkeling. Maar als je zo'n gigantisch contract voor je neus krijgt.
Ja, wat denk je dat het met hem doet? Denk je dat er sprake is van teleurstelling?
Nou ja, natuurlijk.
Naar Roma gaat?
Ja, natuurlijk. Want hij weet, die jongens komen ook hun vrienden tegen. Met die hele grote contracten hebben. Hè, want ze gaan met elkaar om. En die zien ze in die sportbolides aankomen rijden. En dat wil hij ook. Ja. En als hij 1 handtekeningje zet, is zijn hele financiële situatie financieel onafhankelijk.
Voor de rest van zijn leven. Ja, dat van natuurlijk. Zijn
contract,
kinderen ook.
Zijn contracten van 5 jaar. Dus hij gaat over de 20 miljoen dan. Dat je zo kan bijschrijven.
Maar het is toch wel aardig, want we hebben het van Bronckhorst vandaag gevraagd op de eerste persconferentie in aanloop naar de eerste wedstrijd tegen Sparta. Hoe hij ziet hoe Reed ermee omgaat nu die transfer naar AS Roma niet doorgaat.
Heel positief. Het is natuurlijk wel wat je zei. Het is natuurlijk wel de club in onderhandeling met AS Roma geweest. En het belangrijkste altijd, hoe gaan de spelers daarmee om? En ik zie daar gewoon een hele volwassen speler die natuurlijk ook ziet. En dat heb ik natuurlijk ook met hem besproken. Ja, dat er natuurlijk meerdere scenario's er zijn. Het scenario dat hij vertrekt, maar ook zeker het scenario dat hij bij Feyenoord blijft en zal blijven spelen dit seizoen. En daar, dat heb ik wel met hem besproken, maar hij zit er goed in. Ik denk niet dat je aan hem merkt dat er onderhandelingen zijn geweest. Hij zit er gewoon goed in, hij traint goed. En het is natuurlijk van origine een zeer positieve jongen.
Ja, dit weerspreekt een beetje wat jij net suggereert.
Nee, dit is een heel normale reactie van een speler. We gaan niet zeggen, ik doe er niks meer aan. Natuurlijk, hij traint hard, hij zorgt dat hij goed is. Want hij zit nog steeds in een fase dat hij verhandeld kan worden. Want straks komt dat bot misschien nog wel wat ze graag willen. Ja. Maar een speler als hij, die dat contract kan tekenen, die loopt daar wel mee in zijn hoofd, hoor. Dat weet ik zeker.
Denk je eigenlijk, Mike, dat we zagen van Bronckhorst, dat hij nu, die zeven jaar geleden is vertrokken bij Feyenoord, een andere trainer is geworden?
Nou, ik denk wel dat hij heel veel heeft gezien. Ja. Dus dat je dan wel veel dingen oppikt, andere culturen. Dus ja, ik denk wel dat hij daarin ook...
En manier van voetballen ook?
Nou, dat denk ik wel. Aangepast. Want juist die hoge intensiteit, wat je denk ik heel veel terug hoort komen. Agressief druk zetten. Dus ik denk wel dat er daar ook wel ontwikkelingen in zijn gemaakt. En ik denk ook wel een goede ontwikkeling. Ik denk wel dat bij Feyenoord past juist volle bak vooruit met z'n allen. Ja. En gas geven.
Het is natuurlijk ook zo dat een beginnend trainer, zoals hij dat ook was, bepaalde visie heeft, bepaalde ideeën. Van zo ga ik het doen. En dan knallen ze er zo in en dan valt het tegen. En of je komt dingen tegen van, oh, dat had ik niet verwacht. En je hebt het nog meegemaakt dat hij advocaat een beetje als adviseur naast hem kreeg. En hij heeft daar natuurlijk van geleerd. En hij heeft ondertussen natuurlijk een stoot ervaring opgedaan. En dan ga je veel meer balans vinden, volgens mij, in de manier van trainen, in de manier van spelen. Maar ook de risico's afwegen, het omgaan met spelers. Dat is hij de laatste jaren natuurlijk allemaal geleerd. Wat Van Persie, dat ontbrak het aan bij Van Persie. Die eigenlijk ook 10 jaren nodig zou hebben. Daarom is het zo moeilijk, vind ik altijd, om een beginnend trainer bij zo'n grote club als Feyenoord neer te zetten. Bronckhorst, je ziet het wel vaker bij clubs. Het kan bijna niet. Die moeten gewoon ook hun carrière opbouwen. En ik denk dat je nu een betere van Bronckhorst hebt dan 7, 8 jaar geleden, denk ik.
Hoewel die toen natuurlijk wel de meest succesvolle trainer van Feyenoord ooit is geworden.
Nee, maar als trainer. Ik denk dat hij nu een betere trainer is.
Voetbal inhoudelijk.
Ik weet wel zeker dat hij nu een betere trainer is.
Ja,
okay. Dat heeft niks met resultaten te maken. Ik denk als trainer, maar dat heb je ook als speler, dat je ook bepaalde ontwikkelingen doormaakt. En dat je beter wordt naarmate de tijd vordert.
Hij moet vele knopen doorhakken, maar één is een zeer precaire. Namelijk, wie wordt zijn aanvoerder?
Ja.
Hij weet het zelf al.
Ja.
Maar wij weten het nog niet.
Nee, hij gaat het morgen bekendmaken.
Morgen, op zaterdag?
Ja, morgen. Dan komt waarschijnlijk een videootje komen inderdaad met de nieuwe aanvoerder.
Wie denk jij dat het wordt?
Valente. Er is vorig jaar natuurlijk best wel veel gedoe over geweest over dit hele aanvoederschap. Het was eerst Sam Steijn. Nou, dat werd later weer... werd het wel een Reuter. Heel veel gedoe over geweest. Ja, en ik denk dat ze nu ook van zoiets hebben van dat willen we nu gewoon niet. Nou, Valente heeft nu een jaar ervaring bij Feyenoord. Is denk ik ook qua voetbal een van de jongens die dat wel zou kunnen. Anders moet je naar een nieuwe jongen gaan kijken. Van Houten bijvoorbeeld. Hè. Iemand die heel veel praat, ook tijdens die wedstrijd, heel veel coacht. Ja, ook weer een nieuwe. Hebben we bij Steijn gezien. Nou ja, stel dat hij dadelijk ineens buiten de basis valt. Nou, dan krijg je dat gedoe weer. Dus ik denk dat ze voor Valente gaan kiezen. Dat uiteindelijk voorlopig de aanvoerder zal
zijn. Dat is wel een groot verschil. Hoor. Vroeger had je altijd spelers. Dat waren geboren aanvoerders, zeg maar. Hè. Nu is het al een paar jaar een hele puzzel van wie zouden we aanvoerder kunnen maken. Ze zijn of te jong, of ze spreken de taal niet, of ze zijn niet goed genoeg. Heb je ook nog dat je niet altijd speelt. En ik vind wel, een aanvoerder moet eigenlijk altijd spelen.
Ja, dus wat voel jij dan voor
Valente? Ja, dat is, nou, Valente komt daar vooral in ieder geval voor in aanmerking. Dat het een speler is waarvan je zegt, ja, dat is wel iemand die gewoon alle wedstrijden zo'n beetje inzetbaar is. Ik heb de andere, die zou Watanabe volgens mij kunnen zijn, de centrale verdediger. Maar die spreekt weer de Nederlandse taal niet. Ja. Dus dan heb je weer problemen met en de communicatie met de scheidsrechter en communicatie met de media.
En is er Zandag al gelijk weer niet bij?
Ja, dat is dan wel een toeval ook een beetje. Die speelt normaal gesproken altijd.
En die dubbelbelangrijk Valente,
dat kan Valente
ook altijd best wel prettig.
Ja, natuurlijk. Ik vind dat wel een vereiste. Je kan niet een speler nemen waar de ene keer erin, de andere keer eruit. Ik las toevallig een keer een stukje van Bronckhorst.
Jij leest veel eigenlijk tijdens de zomerstop.
Nee, maar dat hij een beetje wil gaan rouleren met dat middenveld. We hangen er vanaf van de tegenstander en zo. Ja, vind ik allemaal een beetje ingewikkeld hoor. Je moet gewoon je beste spelers zoveel mogelijk opstellen, zeg ik. En als dat bepaalde middenvelders zijn, gewoon elke week het veld in. En als er wat is, dan haal je ze eruit. Maar niet van nou, omdat Groningen met een puntje naar voren speelt, ik weet veel. Dan doen wij het weer zo. Nee, ze passen je aan Feyenoord, niet andersom natuurlijk.
Het is ook wel een signaal toch naar die andere gasten als je juist hem ook aanvoerder maakt, denk ik.
Ja, dat is een signaal.
Ja, nou ja, wat betekent dat bijvoorbeeld voor Stijn, die ook op die plek zou kunnen spelen? Een hoop geld gehaald.
Ja, ik denk dat Valent ook wel afgelopen seizoen ook op andere posities heeft
gezien. Ja, maar als je nu ook, ja, maar als je nu ziet hoe ze nu spelen met Van Houten, Zegiel en dan met Valente. Dat is wel een beetje hoe ze veel hebben gespeeld.
Dan wordt de pickorder wel duidelijk, hè?
Ja. Ja. Ja.
Nou, je hebt wel, zeg jij ook een krul door de naam van Valente als het gaat om de
ja, aanvoerder? Ik denk uiteindelijk wel dat ik daaruit zou komen. Ja. Ik zou eerder normaal gesproken kiezen voor misschien een centrale verdediger. Die van origine hebben die vaak iets meer dat ze het neerzetten in het veld, dat ze coachen. Omdat je het ook vaak het spel gewoon voor je hebt als centrale verdediger. Maar goed, ja, wat daarna bespreekt de taal niet.
Sint-Juste
zou kunnen, maar goed, die is afgelopen jaar had hij geen hele lekkere start, denk ik, bij Feyenoord.
Dus wel een leidersfiguur, zelfs in de dugout.
Zeker weten. Ja, zeker weten. Nee, daar zit wel pit in. En dat is wel iemand die coachen en doen, maar... Ja, ik denk dat voor Sint-Juste dat te vroeg komt. En maar jongens, ook niet dat hij onomstreden is.
Reed staat dan natuurlijk nog wel op de nominatie om te vertrekken. Maar die was in de voorbereiding af en toe aanvoerder.
Ja, maar toch ook een jonge gozer die nog eigenlijk het vak moet leren, bij wijze van spreken. En wel een groot talent natuurlijk. En uitstekende bek en die gaat een mooie toekomst tegemoet. Maar dat is toch niet een baas in het veld. En daar gaat het om. Die heb je dus niet op dit moment. Dus hij, dat is echt een puzzel voor die hele staf natuurlijk. Van ja, wat is nou het verstandigste? We hebben met Van Persie is dat natuurlijk helemaal fout gegaan. Nou, daarbij moeten we dat in ieder geval beter doen. Hè? Dat er rust is rondom die aanvoerdersband. Ja. Nou ja, Valente, ik denk dat heel Nederland het daar wel mee eens is. Als dat een aanvoerder zou worden, dan zou niemand een probleem mee hebben. Nou, maar dat is ook echt een van de weinigen waarvan je kan zeggen, ja, die... Kan iedere week aan de bak.
Reed hebben we het wel zien doen, dus in de voorbereiding. Hadji Moussa is trouwens ook nog wel aanvoerder geweest tegen Atalanta.
Bossen ook.
Ja, wie niet. Maar ja. Ook over Hadji Moussa speelt natuurlijk van alles als het gaat om transferperikelen. Nou ja, wat is de laatste stand van zaken?
Ja, er wordt vooral heel erg over hem gezegd en geschreven dat er transferzaken rond hem spelen. We hebben dat in onze podcast aangegeven van je hoort heel veel geluiden waarbij Newcastle United dan ook wordt genoemd. Ja, we hebben bericht ook gezien dat een van de directeuren van Newcastle die heeft gezegd dat het op dit moment ook helemaal niet speelt. Er is ook op dit moment helemaal geen bot of iets wat er bij Feyenoord ligt. Dus op dit moment niet. Maar dat is ook weer zoiets. Dat kan dadelijk ook weer ineens heel snel natuurlijk weer anders zijn.
Wat nog meer te verwachten als het gaat om uitgaande transfers bij Feyenoord de komende weken?
Dan is degene daarna waar je weer naar kijkt, is dan toch wel weer Ueda. Topscorer geworden van de Eredivisie. Met Japan naar het WK geweest. Dat is dan ook wel iemand die zich ook dan toch wel op de kaart heeft gezet. Inderdaad, met die 25 goals in de competitie en uitkomend tijdens dat WK. Is natuurlijk ook wel, ik weet niet exact hoe oud ze is, maar volgens mij is die iets van 27. Dus het zou voor hem dan ook, als hij dan inderdaad nog een grote stap wil maken, dan is dit denk ik ook wel voor hem het moment.
Ja. Ik had ook wel verwacht dat er al wat aanbiedingen gekomen zouden zijn.
Als je er zoveel maakt.
Ja, nou ja, het is altijd wel de Nederlandse competitie. Maar hij heeft gewoon wel laten zien dat hij wat kan. Dat hij kopsterk is. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel in het internationale en het moderne voetbal. Dat je een goede kopper bent.
Moet ook meer op gang komen. Je merkt ook dat de andere grote clubs ook...
komende drie weken gaat er natuurlijk heel veel
bij Brighton hebben ze natuurlijk wel gewoon hun spits verkocht. Dus dan zou je zeggen, dat is één plus één, hè, is twee.
Een van de clubs die wordt gekoppeld aan.
Ja. Maar ik had wel van tevoren al één of twee clubs verwacht die zich hadden gemeld bij Feyenoord voor Ueda. Toch? Ook nog in Japanse elftal.
Wat zijn dan nog prangende wensen dan bij Feyenoord als het gaat om versterkingen? Linksback hoor je wat over, linksbuiten.
Ja, linksback zou... Ja, daar heb je in de voorbereiding... Ze hebben Marmol gehaald. Dat is eigenlijk meer een centrumverdediger, maar die ook aan de linkerkant kan spelen. Heeft daar natuurlijk veel gespeeld. Je hebt Wessels daar ook nog achter. Nou, Small die is weer aan het meetrainen met de groep. Dus die keert dadelijk ook weer terug. Ja, je kunt ook zeggen van... Ja, moeten we dat geld dan daarvoor uit gaan geven? Of gaan we inderdaad voor een hele goede buitenspeler om die nog erbij te halen? Ja. Zeker ook als je kijkt aan die linkerkant, waar Borges bijvoorbeeld ook zou kunnen spelen. Sliti is naar Excelsior gegaan op huurbasis. Sauer is natuurlijk weg. Die is naar Stuttgart. En Borges in de laatste wedstrijd kwam niet eens in actie. In die 120 minuten. Dat vind ik ook best veelzeggend voor een jongen waar best wel veel voor betaald is. Dus dan zou je kunnen zeggen dat je op die positie gaat kijken.
Kan de Diarra van die kant?
Ja.
Die maakte toch ook wel een redelijk goede indruk, snelheid. Want het is ook wel eens, sommige spelers moeten ook een beetje acclimatiseren.
Maar is het niveau Champions League, Harry?
Ja.
Sorry? Is het niveau Champions League, Diarra?
Ja. Dat is eigenlijk een jongen die je erachter wil hebben. Ik denk dat je gewoon een kanon van een buitenspeler wil hebben daar. Ja. En zo'n jongen...
Nee, oké, maar als je nou even kijken wat er nu mogelijk is binnen deze selectie. En dan denk ik van het is ook wel eens dat sommige spelers op start moeilijkheden hebben. Zoals Ueda dat natuurlijk ook had. Diarra, misschien Borges. Ik had er weinig vertrouwen in nog steeds, maar misschien dat hij nu geacclimatiseerd is.
Er is best veel gewisseld op die linkerflank ook, want anders is het weer die.
Dat is ook natuurlijk niet goed voor het vertrouwen van spelers. Maar Sauer, die hebben het toch ook niet kunnen brengen waar iedereen vandaag...
Tijdje geblesseerd nog aan.
Ja, weet ik wel, maar ook... bijna geen rendement, hè, in het spel. Daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, die is weg, Mike. Wellenreuther is weg. Wang, Stengs, allemaal vertrokken. Wie van die ga je missen bij Feyenoord?
Ja, ondanks dat ze op het middenveld wel goed bezet zijn, denk ik nu Feyenoord. Vond ik Wang altijd wel echt een prima speler.
Ja, is naar Porto gegaan.
Ja, dat was...
Jezus, wat was die gozer veel geblesseerd de afgelopen jaren. Ja, niet normaal.
Als je ziet, ik denk dat ze inderdaad best wel aardig onderhandelen op dit moment bij Feyenoord. Maar als je naar hem kijkt, denk je dat er misschien wel meer in zat. Elke week aangespeeld. Maar goed, ja, wel veel geblesseerd, maar denk ik wel echt een goede speler.
Maar hij haalde niet meer zijn niveau van zijn eerste periode bij Feyenoord.
Nee.
Ja, want toen zei hij altijd dat hij de eerste op het westen kon neerzetten.
Nou, ja. Omdat ik heel belangrijk vind dat die balans op het middenveld komt. Want je had niet de naam Houten vallen, hè?
Ja.
Op het middenveld. Nee, want we zitten, je hebt een paar hele goede spelers natuurlijk. Met CGL, met Valente. Nou, allemaal Targaline, allemaal goede voetballers. Ja. Maar die van Houten, die heeft wel dit, hè?
Ja.
En dat zorgt voor balans op dat midden. Zodat die anderen lekker hun dingetjes kunnen doen.
Voor een trainer zijn denk ik hele waardevolle spelers.
En dat Wang had dat in zijn goede periode ook een beetje.
Van Houten, een van die nieuwkomers. De keeper natuurlijk, Ernst. Die verdediger Marmol die je al eventjes noemde. En de spits Ferry.
Ja.
Wie valt er verder tot nu toe op in die voorbereiding van dat nieuwe kwartet?
Van het kwartet.
Ja.
Van het kwartet dan denk ik Van Houten. Wat ik net ook zei, dat is echt wel die leidersrol op zich neemt. Inderdaad op het middenveld met heel veel coaching. En ik vind vooral, als je inderdaad, we hebben het net over Ueda. Als je Ueda ziet als topscorer van de Eredivisie en van de flanken en het middenveld, dat daar best wel weinig goals van af zijn gekomen. Ik denk, als je echt mee wil doen om die titel, dat vanaf die zijkanten en ook die middenvelders, dat daar ook meer goals van moeten komen. Dat je niet van één man afhankelijk ook bent. En ik weet niet of Ferry, we hebben natuurlijk ook een actie gezien, dat is ook best wel een grote sterke spits, waar je wel misschien op een iets andere manier weer wat mee zou kunnen proberen. Maar dat zou dan denk ik wel de spits zijn, ja, achter in dit geval Ueda.
Ja. Goed, jouw twijfel in het antwoord, net als het ging om de indruk in de voorbereiding, zat hem denk ik in een man die behoorlijk opviel in die voorbereiding van Feyenoord. Een voorbereiding waarin alle wedstrijden werden gewonnen, Mike. Toch vooral ook door één jonge man.
Ja, zeker. Shaquille van Persie maakt natuurlijk
waanzinnig,
een weergeloze indruk.
Ja. En, kun je om hem heen?
Ja, ik denk dat nog wel. Want als je Ueda hebt lopen die er vorig jaar 25 hebt gemaakt, en Hachi Moussa die
moet gaan opleveren ook.
Een gevestigde naam is, ja, dan kan je daar nu nog wel mee. Maar ik denk onwijs mooi te zien dat zo'n jonge jongen wel degelijk...
Maar hoe knap is het dat hij dit in een voorbereiding laat zien, als je weet wat hij heeft meegemaakt met zijn vader, die is ontslagen bij de club?
Nou, zeker. Ik denk dat hij wel onverstoorbaar is in dat opzicht. Dus dat, dat vind ik een positief punt. Nou, hebben ze natuurlijk in de zomerstop misschien wel even de tijd gehad om dat te verwerken. Maar die jongen heeft zijn eigen carrière. Die weet ook van, mijn vader...
Ik denk dat het beste is wat hem heeft mogen overkomen.
Ja, misschien
is dat
wel.
Serieus, dat is zo raar in een kleedkamer. Kan dat ook bijna helemaal niet.
Het is
Want
lastig.
In de kleedkamer moet je alles kunnen zeggen. Moet je praten, je maakt opmerkingen. Je hebt ook kritiek soms op de manier waarop een trainer... Alles maar om een training, bij wijze van spreken, maar ook in wedstrijden. Maar er zit 3 meter verderop de zoon van de trainer. Ja. Dat heeft toch wel invloed, hoor, kan ik je verzekeren. Dus dan wordt niet alles uitgedragen ook, denk ik. Hè. Dus nu is hij daarvan af. Hij is nu echt een van de groep. Het is het grootste talent wat er rondloopt. En hij heeft al heel veel goede dingen laten zien. Dat die jongen is een topspeler in spelen natuurlijk.
Ja. Nou, de vraag is rondom Shaquille van Persie nog wel een beetje... wat is nou eigenlijk zijn ideale positie? En Dennis vroeg dat aan hem tijdens de voorbereiding.
Ik vind het op rechts ik vind het leuk. Het is wel anders natuurlijk met verdedigen. En hele andere dingen komen erbij kijken. Maar ik denk dat het voor mezelf alleen maar goed is... dat ik op rechts, op links, op 10, op spits sta. Ja.
En is het de positie eigenlijk minder belangrijk in plaats van het spelen van minuten? Dus dat je het liefst zoveel mogelijk juist wil spelen en waar dat dan is, maakt niet zo heel veel uit?
Ja, het liefst in de spits, want dat is ook waar ik het beste ben, denk ik. Maar ja, of het nou links of rechts is, dat, als je kan voetballen, dan kan je overal.
Wat zei je nou net, Harry?
Nee, dat zegt zijn vader, maar want ik vond zijn vader ook niet echt een specifieke spits zoals we Van Nistelrooy.
Vond ik als linksbuiten.
Maar ze kunnen dat wel, allebei. Ja. Zijn vader kon dat ook. Die was echt een diepe spits op een bepaald moment, waarin die gewoon zijn... Terwijl het eigenlijk voor mijn gevoel is iemand die eromheen speelt meer. Omdat hij zo voetbaltechnisch goed is, is het zonde om die alleen maar als spits te gebruiken. Maar dan heb je hem ook graag dat hij in het middenveld komt en dat hij paasjes uit. Dat heeft hij ook.
Zag je in de voorbereiding ook met hem inderdaad, hè? Dat vanaf die rechterkant tijdens het trainingskamp in Tubeke in België, daar zag je ook bepaalde bewegingen van hem, dat zelfs de verdedigers dachten van wat doet hij? En dan knalt hij die bal binnen. Sterk in de lucht, sterk aan de bal, technisch, weet je wel. Hij heeft oog voor Hoe spelers gaan lopen en zo, qua inzicht. Echt, ik vind het echt veelbelovend.
Maar Mike, als Hachimura wordt verkocht en misschien Ueda ook nog wel, dan heb je toch voor één van die twee nu toch gewoon de vervanger in huis. Hoef je toch niet meer verder te kijken?
Nee, ja, ik denk
Is dat nog te precair en te jong en ik, Champions League in aantocht?
Nou, dat is het. Je hebt ook ambities in de Champions League, denk ik. En ik zeg niet dat hij dat niet kan. Maar ik denk wel dat de club als Feyenoord dan zegt van ja, dan willen we wel ook een vervanger. En kijk, dan mogen ze ook gewoon uitvechten. Hè. Kijk, als Van Persie laat zien week in week uit dat hij de beste is. Ja, waarom zou je hem niet opstellen dan? Ja. Maar je hebt er altijd wel twee goede nodig.
Ja, zo is het.
Borges zou ook rechts kunnen.
Ja, maar als ik jou zo hoor dat hij 120 minuten niet heeft gespeeld de laatste wedstrijd, dat is dat niet heel...
Jij bent wel een ongelooflijk voetbaldier, hè? Ik bedoel, als er een groene kleur op tv is, dan ga jij kijken.
Ik kijk wel heel veel.
Jij kijkt heel veel. Ja. Hoe oogt Feyenoord dan voor jou op dit moment, hè, voordat de competitie moet beginnen, ten opzichte van de voornaamste concurrentie in dit land?
Ja, lastig te zeggen. Kijk, PSV maakte, die heb ik in Johan Cruijffschaal gezien, die maakte geen hele goede indruk. Maar uiteindelijk denk ik zeker...
Wel niet met de beste elf, hè?
Nee, daarom. En dat wilde ik net zeggen, die komen nu een paar kwaliteitsspelers bij. Dus die zijn, in mijn ogen denk ik wel, de grootste kansen hebben nog steeds. Maar ja, ik denk wel een fris Feyenoord, volle bak vooruit en zo. Ja, ik geloof daar wel in. En ik denk wel dat ze met iets bezig zijn, waardoor ze het wel op PSV heel erg lastig kunnen gaan maken.
Het is wel een voordeel trouwens dat Ajax en PSV al een echte wedstrijd hebben gespeeld. En AZ.
En voordeel voor wie?
Voor hun.
Ja,
en een nadeel voor Feyenoord. Feyenoord, je hebt nou een zootje oefenwedstrijden en dan een prachtige wedstrijd tegen Atalanta. Maar het zegt helemaal niks natuurlijk.
Het was wel heel warm.
Ja, het was ook,
het duurde
heel,
ook heel lang.
Nee, dat gaat niet om. Ja, maar dat is oefenvoetbal. Maar dan, hun hebben echt van serieuze wedstrijden gespeeld. Hè. PSV dan weliswaar met 10 man, maar dat is ook een training. Hè, wat Bos terecht zei. Ja. En Ajax en AZ hebben echt serieuze Europese wedstrijden gespeeld.
Ja, maar jullie horen...
En dan werk je wel al naar je elftal toe, hè, veel sneller. Ja. Dus het elftal moet staan, want die wedstrijden moeten gewonnen worden. Mm-hmm. Dat geldt ook voor Twente. En, en bij Feyenoord ben je nog aan het zoeken wat dat betreft. Hè, van nou, wat gaat het worden? We hebben het over Van Persie. Geweldig, maar wordt dat ook een basisspeler?
Ja.
En ik zou hem nog inzetten. Ik denk dat je beste voetballer is. Van het hele spul.
En dan zou jij Ueda of Hachimura...
Ik zou in ieder geval zo een plekje voor hem inruimen. Ja. En dan kijken hoe we dat recht omheen... Want zo goed vind ik hem. Mm. Maar ja, dan moet je wel durven. Ik heb geen verantwoordelijkheid, dus dat is makkelijk.
Daarom zit je ook hier, hè?
Daarom zit ik hier. Maar als trainer is het wel, godverdorie, wel lekker om zo'n speler in je groepje te hebben.
Maar goed, we hadden het over die concurrentie. PSV noem je al eventjes. Ajax, dat houdt natuurlijk wel gewoon tegen.
Ja,
brand.
Die hebben ook weer een pot met geld gevonden ergens. Dus,
ja, waar die pot hem staan, mag Joost weten.
Ja, inderdaad. Dus die hebben wel inderdaad officiële wedstrijden. En nou zijn er denk ik geen hoogvliegers waar ze tegen spelen.
Nee, dat is waar.
Dus, maar ja, het zijn wel officiële wedstrijden, dus dat helpt denk ik wel. Maar ja, het zal aankomende weken gaan blijken waar zij echt staan. Maar uiteindelijk denk ik wel dat PSV de beste ploeg heeft.
Maar hoor jij Dennis in de Kuip wel, of op 19.08, titelaspiraties bij Feyenoord? Worden ze uitgesproken?
Nou ja, volgens mij heeft Gio dat vandaag zelfs nog gezegd bij de persconferentie. Van, ja, we moeten er in ieder geval nu al alles aan doen om ervoor te gaan. Dus en ik denk ook dat het toch gewoon goed is om als topclub uit te spreken dat je voor de titel wil
Tuurlijk.
Gaan.
Tuurlijk.
Ze beginnen wel met een lekker programmaatje ook, Feyenoord.
Sparta?
Ja, Sparta, maar daarna hebben we Go Ahead thuis en dan
ADO,
nog een kleintje.
Cambuur.
Ja, echt prettig. De eerste drie wedstrijden moeten horen eigenlijk 9 puntjes op te leveren voor Feyenoord. Mm. En dan heb je een lekkere start. En PSV heeft vaak zo'n goede start, hè, en dan loopt de rest er gelijk achteraan trobbelen. Dus daar moeten ze nu eens even een keertje voor zorgen.
Ja, zondag 12:15 op het kasteel alleen. Wat daarna dus niet beschikbaar na die ribblessure tegen Atalanta.
Ja, tegen Atalanta. Zag er echt heel vervelend uit. Ja. En, dus nee, hij,
Diarra was ook niet helemaal fris, nee. Maar die kan wel spelen.
Ja, niet gewoon dat hij er in ieder geval niet bij is. Maar bij Watanabe, dat verbaast me eigenlijk niet zo heel erg.
Hoe anders is het Sparta van nu onder Meijer ten opzichte van het Sparta onder Stijn?
We hebben hem uiteraard ook eventjes gesproken. Wat hij zelf daar ook over heeft gezegd is van de manier hoe je ze willen voetballen. Weet je wel, meer naar voren voetballen, druk vooruit met energie en dat soort dingen, noem maar op. Wat je dan in die oefenwedstrijden ook ziet, hè, dat ze een hoge opkomende backs ook erbij hebben. Met Santos bijvoorbeeld, hè, zodat hij wat meer aan die als wingback op kan...
Kuipers
op kan komen inderdaad, hè, dat, met Santos aan die linkerkant. Dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd. Ik denk ook dat het wel anders gaat worden bijvoorbeeld met Thorisson in plaats van Laurens. Want Laurens was natuurlijk wel echt zo'n aanspeelpunt.
Maar wacht even, wordt Thorisson dan de eerste spits bij Sparta en dus niet Sonneveld?
Nou ja, misschien dat ik neem aan dat er nog wel verder gekeken gaat worden, dat er misschien nog eentje bij wel zou komen als echte eerste spits.
Ja, want deze twee zien jullie niet als opvolger van Laurens?
Nou, ik zie Sonneveld heeft het aan het eind van het seizoen prima gedaan vorig jaar.
Ja.
En ik dacht echt van, nou, die stoot nu door als eerste spits. En hij heeft die fysieke, grote... Ja. Want dan vinden ze bij Sparta wel fijn, een lange, kopsterke spits. Nou, dat heeft hij. En hij kan ook wel een goal maken. Alleen in de voorbereiding heeft hij weinig gescoord, volgens mij.
Ja, maar niemand heeft veel gescoord bij Sparta in de voorbereiding.
Ja. Als voor spits is om een beetje vertrouwen op te doen, is dat wel fijn.
Maar
als
je kijkt naar die ontwikkeling van Zonneveld, die komt van Quick Boys vorig jaar bij Telstar. Ja, vond ik wel dat hij best wel wat kansen nodig had. Mm. Maar inderdaad, de laatste fase van de competitie bij Sparta...
Er kwam wel wat in. Er kwam wel wat in het veld.
Qua potentie, ja. Had ik hem wel dit jaar als eerste spits verwacht.
Ja, maar jij zou hem toch wel kiezen boven Torrison.
Ja, dat zou ik wel voor kiezen. Zeker in het spel wat Sparta vaak speelt. Ja, misschien dat nu het iets verandert, maar zo'n lange spits vind ik eigenlijk ook wel een beetje.
Ik zou me meer zorgen maken over het middenveld een beetje bij Sparta.
Wat
normaal? Nou, ik vind het een beetje weinig. Ja. De Kitalano is weg, die Belg. Een Belg was er ook nog.
Dat was al een tijdje geleden, je bedoelt Verschuren.
Nee, die andere. Hoe heet die andere? Clement, is dat geen Belg?
Nee, dat is geen Belg.
Het klinkt Vlaams.
Ja, maar het is gewoon Amsterdam.
Ik noem het een Amsterdamse Belg dan. Ja. Maar die zijn allemaal vertrokken en er is eigenlijk niet veel voor teruggekomen. Dus...
Nog niet, nee.
Nee, volgens mij hebben ze ook daar wel een beetje zitten puzzelen. Want volgens mij hebben ze Jong ook nog...
Ja, want ik zag in een wedstrijd die Japaner op het middenveld.
En
weet
je Jong was
precies. Ze gaan allemaal... Nee, maar daarom, dat middenveld staat niet op dit moment. Dat is wel, zeg ik altijd, de ruggengraat van je elftal.
Ja.
En dat moet kloppen, anders heb je echt een probleem. En dan krijg je ook voorin problemen. Als dat daar niet goed zit, voorin krijg je dan ook een...
En dan is Baas ook nog eens geschorst in de wedstrijd tegen Feyenoord. De nieuwe trainer van Sparta, Rogier Meijer, die kijkt in ieder geval uit naar zijn officiële debuut als trainer van Sparta 1.
Nou, ik heb er veel zin in. En inderdaad, is een leuke wedstrijd om te beginnen. Feyenoord is altijd speciaal om tegen te spelen. En zeker als je trainer van Sparta bent. Dus het is een hele mooie wedstrijd om te beginnen.
Ik heb toch altijd het idee, je bent al een aantal jaar weg bij Feyenoord. Maar als je tegen Feyenoord speelt, er is iets tussen jou en de supporters van Feyenoord. Het is altijd, Jens is een Feyenoorder. En hoe ervaar jij dat zelf, die band?
Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat je eigenlijk nog steeds waardering krijgt van de supporters. En ik denk dat we in de 8-9 jaar dat ik daar heb gespeeld, ook wel een bepaalde band hebben opgebouwd daarin. En toen voelde ik die waardering ook wel. Eigenlijk ook. En het is mooi dat is blijven hangen bij de supporters. En dat doet me altijd wel heel goed.
En ze toch maar even pijn doen, denk ik, zondag, hè?
Ja, dat is wel helaas. Voor hun is dat wel mijn bedoeling.
Ja, hij gaat waarschijnlijk spelen, Toornstra, tegen Feyenoord, toch?
Ja, volgens mij is het een van de kansen. Hebben ze inderdaad, ze kunnen nog schrijven, wat ik net zeg, met Jong. Maar de laatste oefenwedstrijd heeft hij goed gespeeld. Dus heeft
tegen Duisburg.
Dus aan de hand daarvan zou je zeggen, die gaat spelen, maar... Ja, wat ik zeg, hij heeft nog een andere optie.
Ja, maar verrast het je dat Toornstra nog speler van Sparta is?
Nee, zeker niet. Kijk, hij heeft natuurlijk een ongelukkig jaar in dat opzicht achter de rug. Maar het is gewoon een goede voetballer. En,
kan het nog?
Nee.
Ja, ik denk dat het nog kan. Kijk, ik ken hem natuurlijk persoonlijk. Ik weet ook dat hij afgelopen zomer er heel veel voor heeft gedaan om weer echt topfit te worden. En,
hij is getrouwd.
Nou, hij is ook nog getrouwd, ja.
Was dus, er ook bij?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, dus...
Best man.
Ja, en dat geeft me misschien ook wel weer nieuwe energie.
Moraal. Nee, maar ik vind het... vorig jaar was gewoon heel slecht. Ik bedoel, toen kon hij echt hele wedstrijden ook niet meer mee. Tuurlijk kan hij, als hij aan de bal is, doet hij er meestal iets goeds mee en zo. Maar hij kan het gewoon niet meer aanlopen. Hij is een 16 meter lopen, noemen we dat. Hij is altijd aan het pendelen geweest. Dat was zijn grote kracht. Hij kon ook nog wel een goal maken. In zijn allerbeste tijd maakte hij veel goals, ook voor Feyenoord. Maar dat is heel sterk. Hij is steeds meer naar achteren gaan leunen. En het is steeds meer oude mannenvoetbal gaan worden.
Ja,
bij. En dat bedoel ik dan. Nou moet hij weer beginnen aan dat nieuwe jaar. En oefenen, dat zegt me helemaal geen reden. Ik kijk er ineens naar. En dan ga je nu voor
het echt... Wat krijg je dan voor op deze uitzending?
Nou, gewoon een beetje inlezen. Ik kijk er wel een samenvatting in. Maar ik ga niet een hele wedstrijd tegen Sparta-Duisburg zitten kijken. Ik ben dan niet achterlijk. maar ik weet wel wat er gebeurt op het veld. En dan gaan we het nu zien. En ik vind Feyenoord geen graad mee, hoor. Want dat is een sterke club. Ja. En dan kan je best met 3-0 verliezen zonder je aan de bal komt. Maar in andere wedstrijden wil ik het gaan zien dan de komende maanden.
Maar het klopt ook, hoor. Hij is steeds iets meer naar achter gezet. Ja. En nu ook wordt hij voornamelijk als 6 gebruikt.
Tuurlijk. Maar aan de bal kan hij wel wat.
Ja, zeker.
Maar hij kan het vaak niet meer. Hij mist de snelheid, hij mist de explosiviteit om nog dingen goed te maken. En dan gaat het hard met jou als speler.
Hoe dan ook, Sparta is nog niet compleet. Trainer Meijer over zijn wensenlijstje.
Ja, we zijn op verschillende plekken nog aan het kijken. En dat is misschien in elke linie nog wel één speler. Ik denk dat we in de achterhoede ons al heel behoorlijk versterkt hebben. Denk ik dat in de andere linies nog wel een versterking nodig is. En daar kijken we naar.
Ja, nou laten wij dat dan maar gewoon concreet maken. Een keeper, een 6 En een spits.
Een spits, lijkt mij. Ja. Ja,
maar dat er nog geen keeper is. Het weekend van de start van de competitie.
Nou, het is niet dat ze geen keeper hebben.
Ja, ze hebben Bednarek. Maar goed, je komt van Olij, je komt van Drommel en je gaat nu met Bednarek verder.
Je hebt wel twee hele goeie heb je ook gehad.
Ja, ja. Nou, en daarvoor ook
nou, dat helpt ook wel een beetje in resultaat.
Ook Kooi heb je ook nog gehad. Ja. Een waanzinnige keepers gehad bij die club.
Nee, maar dat is nogal wat, hè?
Ja.
Ja, ik ben wel benieuwd, want dat zal natuurlijk ook in die komende periode. Er zal daarin wel ook wel iets moeten dan gaan gebeuren, inderdaad. Hè? En waar ga je dan... Waar ga je kijken?
Nou, waar ga je kijken? Ga je bij zijn oude club kijken?
Ja, misschien wel. Bij de buren.
Ja, we hebben wel een goede keeper. Maar,
nou ja, er is natuurlijk ook een keeper daarbij gehaald. Van Dordt, BI.
Ja, klopt. Maar dat
is een goede keeper.
Ja,
ja die heeft het goed gedaan, denk ik. Maar
Stelton BI, van Dordrecht naar Excelsior. Ja. Dan denk je, nou, zou dan voor Van Gastel nu de weg vrij liggen om naar Sparta te gaan?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Stijn van Gastel heel graag nog een jaartje houden, ja.
Hoe kom je daarbij?
Ja, waarom?
Heb je bronnen?
Ik ben altijd goed geïnformeerd, dat weten jullie. Ja. Ik schrijf je niet zomaar aan.
Maar jij bereidt je wel voor?
Ja, ik bereid me wel voor. Want
zo
ik heb niet de ervaring van Harry dat ik hier zomaar even zo nonchalant kan gaan zitten.
Nee. Maar van Gastel, dat is een prima keeper. Maar,
hartstikke goede keeper.
Maar wel bij Excelsior.
Ja, kijk, ik denk bij NEC is die op een ongelukkig moment gekomen. Daar zat Roefs. Ja, we hebben allemaal gezien wat die in zijn mars heeft. Maar ja, ik denk wel tot Stijn echt wel een stap omhoog kan gaan maken.
Maar waarom zou dat dan nu niet naar Sparta zijn?
Ik denk dat ze bij Excelsior heel graag willen bouwen. Dus ik denk dat hij, als je hem persoonlijk vraagt, zal hij echt nog wel openstaan om nu een stap te maken.
Maar het is wel fijn als je een puntenpakker hebt, als je, weet je wel, als je niet helemaal zeker bent van waar je gaat spelen dit jaar. Hè? Dat geldt zowel voor Sparta trouwens ook.
Ja.
Hè, waar kom je terecht in? Waar sta je in over 3 maanden? Hè? En dan als je dan een goede keeper hebt, dat helpt gewoon.
Ja. Ja. Excelsior gaat het de bal openen vanavond in de Eredivisie met een wedstrijd bij de promovendus bij Cambuur. Heb jij een schets over hoe Excelsior ervoor staat? Ploeg heeft de meeste versterkingen gedaan van alle clubs in Nederland.
Ja, zeker. Dus, en de resultaten in de voorbereiding waren ook on-Excelsior eigenlijk. Normaal was ik in ieder geval gewend met Excelsior heel veel verloren. Maar,
dus sinds jij weg bent?
De eerste wedstrijd wonnen we. Dus, nee, gekkigheid. Nee, ik denk dat zij in de breedte daar heel aardig voor staan. Ik denk dat echt de kwaliteitsspelers... dat is uiteraard ook het lastigste, dat die nog moeten komen.
Want ook hier geldt, zoals bij Sparta, maar ook bij Excelsior, wie gaat daar de doelpunten maken? Ik bedoel, Naujoks deed het vorig jaar.
Ja, dat gaat
eigenlijk geen spits.
Nee, maar die gaat dat dit jaar weer doen, daar ben ik van overtuigd. En,
maar welke spits zie jij dat voor Excelsior van wat ze nu hebben? Hè?
Ze hebben Garden van Quick Boys gehaald.
Ze hebben die Zweeds-Somalische jongen, die hele
Klopt, ja. Ja, ik denk niet dat de beoogde eerste spits is, eerlijk gezegd. Okay. En ik denk dat ze nog een echte eerste spits binnen willen halen. Maar ook dat heeft vorig jaar natuurlijk ook heel lang geduurd. En het is gewoon een lastige positie om in te vullen voor een club als Excelsior. Dus,
Parrot toen toch ook, duurde toch ook heel lang?
Duurde heel lang, want dat soort paaltjes, die komen pas aan het eind van de window komen die beschikbaar. Ja. Die mogen eerst heel lang mogen die niet weg bij Spurs. En uiteindelijk, de laatste week is er voor hun ook wat mogelijk. En dan mag zo'n jongen toch opeens weg. Dus ik denk dat ze daar weer op gokken.
Is het belangrijkste voor Excelsior niet dat de trainer gewoon gebleven is?
Ja, natuurlijk. Ja, absoluut.
Dus het is niet zo, de trainer is zo goed als zijn materiaal, zeg je?
Jawel toch? Of niet?
Nee, dan gaat het toch om het materiaal. Ja. Nee, maar natuurlijk, het is een kundige man. En het helpt hoor, als je een trainer hebt die de zaken... dat hij het uiterste uit zijn elftal of uit zijn selectie haalt.
Ja.
Maar Excelsior heeft natuurlijk een hele kleine begroting.
Uiteindelijk
je zal toch versterkingen moeten krijgen. En met name, ik heb het vorig jaar gezegd, ik moet je maar investeren in doelpunten.
Ja.
En als je dat niet doet, dan kom je altijd in de problemen.
Welke nieuwe spelers springen in het oog bij Excelsior?
We hebben
nogal wat.
Ja, nou, BI heb je genoemd van Dordt, maar van Vianen ook van Dordt afkomstig is natuurlijk.
Ook, hè, van Vianen.
Ja, maar wie vooral opvallen zijn natuurlijk Plug en Sliti, die van Feyenoord worden gehuurd.
Ja.
Dat zijn wel jongens die voor wie het denk ik goed is dat ze echt minuten ook gaan maken op eredivisieniveau, wat bij Feyenoord gewoon niet veel zou gaan gebeuren. Denk ik dat dat goed is. En ik denk dat het voor Excelsior echt een hele fijne versterking ook zijn.
En Videl is ook nog gebleven. Ja, het zou natuurlijk allemaal nog wel kunnen. Maar
ja, precies. Er zijn natuurlijk nog wat jongens die eventueel kunnen vertrekken. En laten we voor Excelsior hopen. Dat,
maar zo'n Sliti, die gaat nu veel spelen. En natuurlijk. Dan kan dat heel anders uit gaan pakken. Ja. Hè? Dat zag je bij CGL. Toen was nog een heel jong ook natuurlijk CGL. Maar hoe die zich ontwikkeld heeft, hè, bij die anderen, met name bij Utrecht. Dat is echt een volwassen speler geworden in heel korte tijd. En nou willen ze hem niet meer laten gaan.
En Plug geldt
nog niet voor 10 miljoen.
En voor Plug ook, hè, die gaat als je bij Excelsior ook, dan moet je vaak toch ook achteruit. Ja. Dan krijg je heel veel te doen als verdediger.
Hartstikke goede speler is dat voor Excelsior.
Ik denk voor dit soort jongens is het de perfecte stap.
Ik begin gewoon positief te worden over Excelsior.
Nou, je begon al positief deze uitzending. Wat heb jij deze zomer gedaan?
Nee, ik heb weinig gedaan.
Ja, dat blijkt. Ja. Dus, overigens het broertje van bij Excelsior ook, hè?
Ja,
Casey Bos. Broertje van Jordan Bos van Feyenoord. Is hij net zo goed?
Jordan Bos is heel goed, maar voorlopig ook wel een aantal maanden eruit natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Maar wat voor positie speelt deze Bos?
Ik dacht een verdediger ook.
Ik dacht ook een back.
Ook een back. Ja.
Okay. Goed jongens,
we halen hem helemaal uit Australië. Helemaal uit Australië halen we die tegenwoordig.
Oké, we moeten afronden. We zijn heel streng. Ook in het nieuwe seizoen. Dankjewel, Mike van Duinen. Graag weer tot de volgende keer. Dennis Kranenburg en Hardy van der Laan. We gaan natuurlijk verslag doen op de radio van Sparta tegen Feyenoord. Dat is zondagmiddag. En maandag praten we er dan over in een nieuwe uitzending van FC Rijnmond. Bedankt voor het kijken en een goed weekend.